Hi, ik ben Suze van Kleef en dit is Media van Morgen, de podcast over innovatie gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Elke aflevering neem ik een kijkje achter de schermen, want hoe doe je dat eigenlijk, de journalistiek innoveren? Ik kan je verklappen, het gaat niet over de nieuwste technologische snufjes of megalomane projecten, maar over het begrijpen van problemen en hier stapsgewijs slimme oplossingen voor bedenken.
En ik denk dat veel mensen onderschatten, het bedenken en opzet is één, maar het wekelijks maken. Ik denk dat veel mensen komen met een idee en denken, ja, dat is leuk voor 1 of 2 weken. Maar hoe ga je er een show van maken die elke week interessant blijft en die elke week weer nieuwe interessante invalshoeken heeft of nieuwe gasten heeft of nieuwe inhoud?
Na jaren in de bladenwereld maakte Helene van Zanten de overstap naar podcast als directeur bij Dag en Nacht van Podimo. In de snel groeiende en ontwikkelende podcastmarkt rijst de vraag, hoe blijf je vernieuwen en hoe verdien je er geld mee? Helene, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Zeker.
Goed dat je hier op al die brandende vragen antwoord kon geven. Je hebt lange tijd in die bladenindustrie gewerkt. Hè? Je was hoofdredacteur van Margriet, online manager van Libelle. Vorig jaar maakte je de overstap naar de podcastwereld als directeur dus van Dag en Nacht, wat dan weer onder Podimo valt. Waarom dacht je, ik ga deze sprong maken?
Ja, nou, ik was begin 40 en misschien is het ook wel gewoon de leeftijd waarop die levensvragen komen met wat ga ik de komende 25 jaar met mijn leven doen?
Is dit het?
Is dit het? Ja, precies. En ik heb intens van mijn tijd in de tijdschrift De Wereld genoten. Maar ik dacht wel, ja, ga ik dit 25 jaar blijven doen nog? Of wil ik nog een keer iets anders? En ik dacht, nou, lijkt me eigenlijk wel leuk om weer eens iets anders te gaan doen. En naar een nieuwe tak, een beetje toch iets nieuwere tak. Dat vond ik in de podcast bij echt een scale-up. Een bedrijf dat nog heel erg aan het groeien is. Dat leek me ook gewoon een ontzettend leuke uitdaging om dat een keer te gaan uitproberen.
Ja, eigenlijk van tijdschriften wat toch best een oldschool medium is, ga je naar podcast wat nog niet zo heel lang bestaat.
Nee, eigenlijk is podcast aan zich natuurlijk best een oud medium. Het is ook best interessant dat het zo populair is geworden. Het is natuurlijk feitelijk audio on demand. En dat on demand gedeelte, dat maakt dat het heel erg populair nu is, met name ook bij jongeren. Maar het is feitelijk natuurlijk, ja, het is een heel interessant gegeven dat het is audio. We doen natuurlijk nu ook met video erbij. Daar zit natuurlijk heel erg de innovatie. Daar gaan we het vast straks over hebben. Maar feitelijk is het natuurlijk een heel oud medium.
Ja.
En toch is het ontzettend booming.
Ja. Jij dacht, daar wil ik bij horen. Daar wil ik ook in gaan innoveren.
Ja.
Jij besloot bij Podimo aan de slag te gaan. Internationaal bedrijf ook. Was dat ook nog interessant voor je? Wat je dacht?
Ja, zeker. Ja, zeker. Podimo is Deens van oorsprong en nu actief in 7 landen. En in Nederland, dus ik ben directeur van Dag en Nacht, een productiehuis. Dus wij produceren podcasts in opdracht van Podimo. Die maken we dus daarachter de betaalmuur in de app met een abonnementenverdienmodel. En daarnaast maken wij als label ook podcasts die we gewoon zelf van A tot Z produceren voor de Open RSS. Dus die we gratis aanbieden op Spotify, et cetera. En daar zit een advertentieverdienmodel achter.
Ja, zo over dat verdienmodel, maar heel even over hoe Podimo nou in elkaar zit. Want je hebt Dag en Nacht, wat er onder valt.
Ja.
En Tony Media, hoe werkt dat?
Dus Dag en Nacht en Tony zijn allebei podcastproductiebedrijven. En wij zijn allebei onderdeel van Podimo.
Oké. En jullie hebben wel ook een duidelijk eigen profiel, hè?
Zeker. Waar Tony heel sterk is in entertainment chatcast, maakt Dag en Nacht eigenlijk allerlei verschillende soorten meer inhoudsgedreven podcast. Dus wij doen ook chatcast, maar bijvoorbeeld op politiek, noemen Dijkhoff en Zegers.
Ja.
Op cultuur, VSR bijvoorbeeld, Goede Smaak met Jannie van der Heijden. Maar ook onze verhalende series. De 7 levens van Betty was een van onze grootste hits van de afgelopen periode. Dus wij investeren ook echt in journalistieke podcast.
Ja. Het is niet zo dat er altijd maar twee jongens van 30 tegenover elkaar gaan zitten en gaan kletsen.
Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat ons onderscheidend vermogen zit juist heel erg in die grote verscheidenheid aan shows die wij maken. En ik ben ook heel erg trots op dat wij ook echt investeren in journalistiek.
Ja.
Ja.
Je noemde net al vrij breed scala aan allemaal verschillende podcasts. Die maken eigenlijk ook met verschillende formats. Hoe kom je nou met een nieuwe podcast? Wanneer denken jullie, we gaan er een nieuwe maken? Hoe kom je daarbij?
Ja, er zijn 2 wegen. Het is soms dat bepaalde makers ons benaderen. Ik krijg echt, als ik een dubbeltje kreeg voor elke e-mail met ik wil een podcast, dan was ik nu al miljonair.
Heb je wel tijd om daar antwoord op te geven?
Ik heb ook een content development team die dat ook doen. Nee, en ik antwoord wel altijd iedereen netjes. Ik ruim zo op de vrijdagmiddag ruim ik wat tijd in om zeg maar alle mailtjes te beantwoorden.
Oké, maar Helene, ik ga jou een mailtje sturen. Ik zeg hallo, ik ben Suze, journalist. Ik zou een podcast willen maken. Kan dat? Wat krijg ik dan terug?
Dan raad ik je eerst aan om inhoudelijk terug te komen met een format idee. Bijvoorbeeld om iets meer dan ik wil een podcast. Dat is wat heel veel mensen dus doen. Ja. Zonder echt na te denken over, ja, maar wat wil je dan maken en voor wie? Dat is natuurlijk wat wij als contentmakers natuurlijk doen. Wij denken na over wat is onze doelgroep? Wat wordt de insteek? Wat wordt de inhoud? Waarmee gaan we ons onderscheiden van anderen? Nou ja, dus de ene kant is dat wij dus heel veel krijgen aangeboden, mensen die onszelf benaderen. En natuurlijk denken wij ook zelf natuurlijk na over welke type shows zouden wij nog willen maken. Wij kijken bij een onderzoek naar in de markt, naar welke segmenten werken heel erg goed. In welke segmenten zijn er al heel veel shows en welke juist minder. En waar ligt er nog een gat?
Waar zit er al heel veel?
Crime. Ja, crime is natuurlijk, dat doet het heel erg goed in podcast. Entertainment. Doet het ook heel erg goed, maar er is er ook al heel veel van. Dus als je dat maakt, hoe ga je dan nog onderscheiden? En ja, aangezien we ook een bedrijf zijn, willen we ook geld verdienen met onze shows. Want we willen onze makers ook heel graag kunnen betalen, onze host. En ik moet mijn redactie en mijn salesafdeling betalen.
Jezelf, ja.
Dus, ja, en mezelf, ook prettig. En dus wij kijken natuurlijk ook heel erg met onze salesafdeling van, nou ja, waar is er behoefte aan? Ook vanuit de adverteerders.
Oké.
Dus het is een samenspel van allerlei verschillende, dus vanuit redactie point of view, meer marketingonderzoek naar doelgroepen en sales brengen we samen in waar liggen nog kansen en welke type shows willen we maken.
Ik word op dit moment doodgegooid is een beetje, denk ik, niet het goede woord, maar ik krijg heel veel snippets langs van Patatje Oorlog.
Ja.
Bijvoorbeeld, dat is een podcast over eten.
Ja.
Voor denk ik een vrij jonge doelgroep. Zitten ook nieuwe mediamakers, denk ik, in, mm-hmm. relatief.
Ja.
Hoe komt die bij jullie zo terecht?
Ja, die hebben wij recentelijk gelanceerd. Die is eigenlijk echt ontwikkeld vanuit onze content developer, dus binnen ons redactieteam. Die was op een van de makers gekomen via social media. Was er gaan volgen, dacht, hey, interessant. Wij vonden het leuk om. Nou, we dachten inderdaad, food is interessant om iets mee te gaan doen. En we wilden ook wat meer met wat jongere makers maken. En wij vinden het als dag en nacht ook heel belangrijk om niet alleen die super, super gevestigde namen ook aan je te koppelen. Maar ook die makers die zeg maar net een beetje zo. Die hebben al wat naam gemaakt, maar nog niet echt de big break, zeg maar. Mm-hmm. En om met hen samen te werken en ook die springplank dan te kunnen zijn. Dat zijn ook vaak het type makers waar wij naar op zoek zijn.
Ja, dus dit is ook een soort van samenspel tussen redactie of iemand komt met een leuke naam. Voor een leuk iemand waarvan je denkt, nou, misschien kunnen we daar wat mee. Dan ga je onderzoek doen naar, is er vraag naar podcast mm-hmm. over eten in een bepaalde leeftijdsgroep en dan komt er eigenlijk van alles bij elkaar en zo ga je het een beetje ontwikkelen.
Ja, en in dit geval dus hebben de makers benaderd en zijn we samen met hen in een brainstorm proces gegaan en is uiteindelijk dit weer uitgekomen ook met een aantal pilots. In de pilotfase is eigenlijk het idee ontstaan om het echt meer als een food battle. Hè? Elke aflevering is een battle.
Ze bieden een beetje tegen elkaar op. Hè?
Precies, exact. Ja, en dat hadden we in de allereerste versie was dat niet zo. En dat element hebben we eigenlijk in de pilotfase toegevoegd. Dus zo zie je ook dat je gedurende de ontwikkeling samen. We kijken ook heel erg in de studio ook natuurlijk naar de chemie tussen hosts. Hè? Er moeten wel een bepaalde chemie zijn.
Ja, je merkt dat er iets ontstaat op het moment dat ze een beetje met elkaar concurrentie. Ik heb een beter verhaal of ik weet een beter.
Exact. En toen we dat zagen dus bij dat pilot, toen wisten we, hier moeten we op verder gaan.
Oké, dus het idee is er, de mensen zijn er, dan ga je pilots opnemen. Hoeveel pilots neem je dan op?
Meestal twee. Soms heb je met één al meteen, dit is het. Soms twee, drie.
Ja.
En het kan ook zijn dat we dan besluiten alsnog om het na de pilot, dat we er niet mee verder gaan, dat we het niet zien. Maar meestal is het tweaken.
Ja.
En dat kan zijn een andere combi van host. Dat kan zijn aan het format sleutelen. Dat kan zijn andere rubrieken erin bijvoorbeeld. Mm. Of juist de insteek aanpassen, zoals we in dit geval hebben gedaan.
Ja, dus jullie zien dan toch een beetje een soort van gat in de markt daar. Wat ik leuk hier aan vond, is dat ik dan tegelijkertijd ook begrijp dat jullie eigenlijk helemaal niet heel erg bezig zijn met het aantrekken van jongeren, want die luisteren al podcasts.
Die luisteren al, ja.
Dat is toch ook mooi, want ik heb hier heel veel gesprekken met mensen die innoveren in de media, die heel erg op zoek zijn naar die jongeren.
Ja, Ja, zeker. En het interessante natuurlijk van de podcast-industrie is dat er eigenlijk al, nou ja, vanuit nature, zeg maar, veel jongeren luisteren. En wij zijn nu juist aan het uitbreiden naar ook wat meer oudere doelgroep.
Waar zit de oudere doelgroep?
Ja, waar zit de oudere doelgroep? Die zijn we nu aan het proberen te trekken naar de podcastwereld. Dat lukt trouwens wel aardig. Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom we Goede Smaak met Jannie van der Heijden hebben gelanceerd. En wat eigenlijk wel leuk is in dit kader, we hebben vorig jaar, de show bestaat nu 1 jaar, dat is in podcastland echt, dan bestaat je 5 jaar, hè? Dan als je een jaar is al een hele mijlpaal.
Van harte gefeliciteerd.
Ja, dank. Ja. We hebben een jaar geleden Daphne's Hulptroepen met Daphne Bunskoek gelanceerd. Dat is een panelshow dus waarin zij dus kwesties, vragen, problemen van luisteraars met een panel van BN'ers
ja,
bespreekt. Ja, een
soort privéproblemen of dingen die je in je werk bent tegengekomen, zoiets toch?
Exact, exact. Het is naar een Deens format, dat heel succesvol bij Podimo in Denemarken is gelanceerd. Mads & J-team heet die daar. Mega grote show, een van de grootste shows in Denemarken. Toen dachten we, hey, dat is leuk om daar een vertaling van te maken naar Nederland. Zagen wij wel potentie voor. We waren ook eigenlijk de eerste die echt een soort panelshow deden in Nederland. Dat doen Nederlandse podcasts zijn toch heel vaak denken mensen meteen aan chatcast. 2 mensen die met elkaar babbelen. Ja. En wij vinden het ook heel interessant om ook juist naar andere vormen
te
kijken.
Wat is dan even het verschil?
Nou, bij chatcast is het echt gewoon 2 mensen die een gesprek hebben. Meestal een groot deel over een privéleven op een bepaald expertise. Mm-hmm. En dit is eigenlijk meer een soort talkshow-achtig bijna, waar een hele andere dynamiek. Als je met 4 mensen in de studio zit, en dan is dit geval is het dan ja, mensen helpen met hun kwesties, problemen. En die mensen die verschillen dan heel erg van mening. Ja, dat kan ontzettend leuk. Ja, dat levert ontzettend leuke content op.
Ja, jullie denken dan van oké, dit is in Denemarken, is dit populair.
Ja.
Hoe vertaal je dat dan naar een Nederlands format?
Nou, nu moet ik zeggen dat wij qua cultuur heel erg op de Denen lijken. Dus we dachten wel, hey, wat in Denemarken goed werkt, zou hier ook wel goed kunnen werken. We hebben wel natuurlijk ook echt wel gekeken naar welke host hoort daar dan bij. We kwamen zelf al snel op Daphne Bunskoek. En we zijn gaan kijken hoe zouden we het nou echt aantrekkelijk kunnen maken ook voor de Nederlandse markt. Nou, een van de dingen waarvoor we hebben gekozen is om het panel altijd te laten bestaan uit mensen van verschillende generaties. Hmm. Dus het zijn, nou ja, één iemand tussen rond de 30, iemand tussen de 40 en de 60 en echt iemand 60 plus. En daardoor zie je ook heel erg die verschillen hoe mensen denken vanuit generatie. Die geven ook heel ander advies. Die kijken heel anders naar sommige dingen. En dat is een extra stukje dynamiek die we eraan geven.
En misschien ook wel eens extra stukje herkenbaarheid voor meerdere generaties
exact.
Die kunnen luisteren.
Ja, en wat het leuke dus is, waar we het eerder over hadden met die oudere doelgroep, dat we dus zagen toen we deze show gingen lanceren, dat hij dus, nou, hij trekt echt een heel breed publiek, maar dus ook echt die 40-plus en die 50-plusser, die dus heel erg veel luistert naar Daphne's Hulptroepen. Ja. En dat was eigenlijk voor ons ook best een verrassing, dat we dachten, hey, deze show trekt meer. Ja, en nu zien we dat er meer, steeds meer 40-plus, 50-plus ook hun weg vinden naar de podcast.
Nou, ze hadden nog niet genoeg om naar te luisteren en te kijken. Oké, jullie hebben een pilot opgenomen. Die is goed. Die is goedgekeurd. Daar zijn jullie tevreden over. En dan klaar? Of moet je dan nog heel veel werk doen?
Dan begint het soort van eigenlijk net. Hè? Wij maken voor elke show die we lanceren, maken we een showplan. En dan noemen wij een activatieplan. Het showplan is echt inhoudelijk. Dus hoeveel afleveringen gaan we maken? In de regel lanceren wij een wekelijkse show. We beginnen altijd met 1 seizoen van 12 afleveringen. Dat is een beetje wat wij als goede range zien om ook te kijken of iets potentie heeft.
Ja, ga je gewoon 3 maanden achter elkaar, wordt die opgenomen.
Exact.
Elke week 1.
Ja, exact. Ja. Dus we maken een showplan met wat is de inhoud, hoe gaat die show eruit zien, et cetera. Wat is de doelgroep? Er wordt een analyse op gemaakt. En we maken dus een activatieplan met onze marketingafdeling. En dan maken we een heel plan over, wat doen we qua PR, betaalde campagnes, onbetaalde campagnes. Hoe we die show ook het beste in de markt zetten.
Ja.
Want net als bij alle andere mediatypes geldt natuurlijk voor podcasts eigenlijk ook, alleen maar hem maken is niet genoeg. Je moet ook zorgen dat je gevonden wordt. En het aanbod is natuurlijk ongelooflijk groot. En wordt steeds groter. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig een podcast heeft. Of niet van wil, maar ook
bij jou
heeft.
Kan niet iedereen hem maken. Dat is
nee,
mij al duidelijk.
Dat is... ja.
Goed, dan gaan we het hebben over het grote onderwerp daarnaast. Want iedereen wil een podcast maken, maar iedereen wil er ook geld mee verdienen.
Ja.
En dat tweede, dat is vaak een uitdaging voor veel mensen. Verdien je geld mee, speel je in ieder geval kiet. Laten we het hebben over jullie bij Podimo. Hoe verdienen jullie je geld?
Ja, dus we hebben twee verdienmodellen. Dus Podimo verdient via een abonnementenmodel. Podimo heeft in Nederland meer dan 300.000 betalende abonnees.
En die betalen allemaal een tientje per maand,
ja,
zoiets?
Ja, ongeveer. Ja, precies. Ja. En daarnaast verdienen wij met onze shows die we gratis aanbieden met advertenties.
Ja, dus die abonnees die betalen zelf een tientje per maand. En die krijgen dan toegang tot eigenlijk een afgesloten deel podcasts. Hè? Die zijn speciaal voor de Nederlandse abonnee.
Klopt.
En de andere lood is de podcasts die open zijn. Die voor iedereen aan te klikken zijn en te beluisteren zijn. Maar daar zitten dan weer advertenties in.
Klopt, ja. Ja.
Als we het dan hebben over die abonnees, hoe probeer jij ervoor te zorgen dat jullie meer en meer abonnees krijgen?
Ja, nou door hele goede shows exclusief aan te bieden. Wat bijvoorbeeld onze verhalende series, die lenen zich daar heel erg goed voor. Daar ben ik ook heel blij dat wij met dag en nacht onderdeel zijn van Podimo. Omdat we dus dat tweedelige verdienmodel hebben. Want dat biedt ons de ruimte om eigenlijk alle type shows te kunnen maken. Kijk, een verhalende serie of een journalistieke serie leent zich minder goed voor het advertentieverdienmodel, omdat het kortlopend is. Maar ook omdat adverteerders het toch vaak soms spannend vinden. Nou ja, zeker ook bijvoorbeeld een crime onderwerp. Ja, een serie over een moord. Nou ja, dat begrijpelijkerwijs vinden niet veel adverteerders prettig om daar dan voor te zitten.
Ja.
Dus dan is het weer heel fijn dat we hem als premium product kunnen maken.
En
voor
aan de andere kant vinden sommige journalisten het natuurlijk ook ingewikkeld om...
Om advertenties in te spreken, ja. Exact. Dus wij bijvoorbeeld... Wij maken ook Zware Jongens met drie bekende misdaadjournalisten.
Ja.
Ja, voor hen ligt natuurlijk, als je onafhankelijk journalist bent, is advertenties inspreken weer lastig. Dus dan kan je ook weer zeggen, oké, dan werkt ook het verdienmodel achter de betaalmuur beter voor dat type show. Dus eigenlijk kijken we per show van waar past hij het beste en hoe komt hij het beste tot zijn recht. En zo bepalen we wat we waar inzetten.
Ja. En die advertentie, dat advertentiedeel, dan kan je... Ook opgenomen advertenties. En dan heb je ook advertenties dat de makers het zelf inspreken. Hè? Daar zitten ook nog, er zijn ook nog verschillende vormen in.
Je hebt eigenlijk gewoon je platte advertenties, zeg maar, je pre-rolls en je programmatic. Hè, die automatisch worden ingeladen voor een podcast. En je hebt de host reads, zoals wij dat noemen. Nou, dat zijn dus inderdaad de advertenties die worden voorgelezen door een van de hosts. En we proberen daar natuurlijk altijd, omdat het ook leuk is voor de luisteraar, om daar een leuk creatief sausje natuurlijk aan te geven. Dat heel erg past ook binnen dat format. En dat heel erg past bij de show en bij de doelgroep. Daar zit natuurlijk ook een hele leuke uitdaging. Daar werkt de redactie dan ook echt samen, ook met het sales team. Om ervoor te zorgen dat daar een creatieve manier van advertentie in zit.
Ja, dat er niet iemand heel ongemakkelijk een tekst zit op te dreunen die niet van diegene zelf is.
Dat en ook dat het één minuut of anderhalf minuut heel saai is, waardoor iedereen weg afhaakt. Ja. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet.
Nee. Ik begrijp dat jullie ook wel onderzoek doen naar jullie abonnees. Hè? Waar zij op zitten te wachten, wat zij willen horen. Ja. Hoe doen jullie dat?
Ja, dus eigenlijk ook door het uit te vragen. Dus enquêtes doen we ook soms op showniveau, maar doen we ook onder alle abonnees.
En op showniveau, wat moet ik me dan voorstellen?
Nou, bijvoorbeeld luisteraars van de Stijn Toby Jeppe show. We willen specifiek weten wat we aan die show bijvoorbeeld zouden willen verbeteren. Of wat we meer zouden kunnen doen.
Mm-hmm.
Dan doen we ook wel eens een enquête. Specifiek onder de luisteraars van alleen die show.
En merk je dan ook dat er een hoop mensen willen meewerken omdat ze zich toch betrokken voelen bij zo'n show?
Ja, best wel. Ja. En zeker bij een show die groot is. Het is echt wel een community. Daar zetten wij natuurlijk ook echt op in. Hè? Dat de podcast meer is dan alleen audio. Maar echt als een merk. Bijvoorbeeld ook met live events die we eromheen doen. We zijn voor sommige bezig met bijvoorbeeld boeken. Of merchandise op te zetten. We merken dat bij sommige shows er echt een heel sterke community sense is. En mensen zijn dus inderdaad dan ook heel erg bereid en willen ook heel graag hun mening geven. Sturen ze ook soms ongevraagd in. Wat alleen maar heel leuk is. Want het is gewoon feedback. Ja, gewoon eerlijke feedback van je luisteraar is natuurlijk fantastisch.
Ja, en doen jullie dat uitbreiden naar andere bezigheden? Doen jullie dat ook met het oog op een commercieel...
Ja, maar in eerste plaats is het echt wel community building. Om natuurlijk echt wel, je wil een sterke band met je luisteraar. Het is ook heel leuk om je luisteraar natuurlijk ook live te ontmoeten. Podimo organiseert elk jaar, ook dit jaar weer in september, Podimo at the Park. Maar we doen het ook met kleinere live events.
Podimo at the Park is een evenement waar jullie heel live, veel podcasts doen.
Is een
toch?
Live event in Park Lepelenburg in Utrecht, een weekend lang. Nou, trekt meer dan 10.000 bezoekers. En dan, ja, dan zie je gewoon mensen echt in de rij staan om met Dionne Slachter op de foto te gaan. Er hebben mensen gewoon 2 uur lang in de rij gestaan om Dionne Slachter te ontmoeten. Ja, dat is fantastisch. En ja, en ook een hele zaal vol om Stijn Toby Jeppe live te zien, een podcast te zien opnemen. Dan zie je echt, oh, dit zijn de mensen. Ja, het is natuurlijk heel abstract dat aantal, oh, zoveel mensen luisteren. Maar dan zie je ze ook echt.
Ja,
en dat is ontzettend.
Dus het gaat echt aan over binding dan ook.
Absoluut, ja.
Je noemde net van, ja, bij een grote podcast doen we dit en dit. Wat is een grote podcast voor jullie?
Ja, dat wisselt natuurlijk enorm. Je hebt natuurlijk enorme uitschieters naar 200.000 beluisteringen per week bijvoorbeeld.
Wie haalt dat?
Nou, bijvoorbeeld Stijn Toby Jeppe halen dat. Wij vinden een show ook succesvol. Nou, in principe is een show succesvol. We weten vanuit salesperspectief, we kunnen hem goed verkopen als je vanaf 15.000 beluisteringen. Dat is eigenlijk altijd wat we zeggen als minimum.
Okay.
Bijna alle shows in onze sleet, die voldoen daaraan. Nou, dan ben je succesvol in de zin dat je winstgevend bent.
Ben je te verkopen aan adverteerders,
ja,
et cetera.
Ja, exact. En natuurlijk, we kijken natuurlijk vooral ook naar wat kunnen we nog meer doen? Hoe kunnen we het verder uitbreiden? En dat zit hem natuurlijk ook heel erg in dat merk positioneren en dus ook meer doen dan alleen maar die podcast zelf.
Die binding van de luisteraars, zijn er dan nog meer innovaties naast al die community building die jullie aan die podcast aan toevoegen zijn? Waar richten jullie op?
Nou, een van de dingen waar we nu heel erg op ons aan het richten zijn, is video.
Dat is mooi, dan begin je bij audio.
Ja.
En dan wordt het uiteindelijk gewoon weer video.
Grappig is dat, hè? Ja, dat geldt trouwens niet voor alle shows. Bijvoorbeeld onze verhalende series, daarbij is video lastiger. Want als je dat gaat doen, dan maak je eigenlijk een televisiedocumentaire.
Ja.
En dat neemt dan echt weg van de audio-ervaring. Dus daarbij doen we het dan niet of in een andere vorm. Maar bij Chatcast, ja, het is wel heel interessant dat mensen willen gewoon toch ook die mensen zien. Dus ook een podcast bekijken, of via YouTube, of ook bijvoorbeeld via de video natuurlijk, die we in de Podimo-app hebben, of op Spotify, is heel populair. En we horen vaak van mensen dat ze het dan gewoon aanzetten en eventjes kijken. En verder ook natuurlijk, veel mensen luisteren natuurlijk ook podcasts terwijl ze bezig zijn met iets. Hè? Maar dat we even, ze willen dat we even die mensen gezien hebben. Mm. Dus toch is dat beeld toch ook wel heel erg belangrijk erbij. En grappig daarbij ook, vind ik ook alweer dat de kwaliteit van het beeld dan ook weer niet. Natuurlijk hebben wij mooie professionele studio's. Maar er hoeft niet veel te gebeuren. Mensen verwachten helemaal niet een tv-vormer waarbij van alles in beeld gebeurt.
Nee, mensen zitten
het
hier gewoon zoals
jij
en
wij
ik.
Met elkaar nu zitten. En daar kijken soms mensen dan gewoon 40 minuten lang naar. Dat wij alleen maar in die microfoon zitten te kletsen. En er verder helemaal niks gebeurt.
Maken jullie ook nog specifieke videocontent? Dus niet alleen de uitzending of de show zelf?
Ja, dat doen we met name op social media. Daar maken we ook social media first content. Dus we hebben ook bepaalde rubrieken of formats die we dus echt specifiek alleen voor social media doen. Zodat die social kanalen ook meer zijn dan alleen maar die snippets.
Ja, want dat is dan echt een soort extra, toch een soort bonusstukje dan van de podcast.
Exact, exact. En dat doen we ook in de Podimo-app. Elke show heeft in de Podimo-app een stukje, een community-stukje, waarin we ook extra content daar bieden.
Ja, en ook die video is volgens mij vrij laagdrempelig, toch?
Klopt.
Is ook niet een enorme montage.
Nee, zeker niet. Nee.
Okay. Als we even teruggaan naar het maken van die nieuwe podcast. Je zei al, ik krijg heel veel aanmeldingen per jaar. Hebben jullie een maximum van aantal podcasts die jullie per jaar kunnen starten, lanceren?
Ja, want natuurlijk, kijk, een show maken, ja, lanceren is één, maar een wekelijks proces, nou, dat weet elke contentmaker, dat is een trein die altijd maar doordendert. We hebben ook heel veel shows die draaien gewoon, nou ja, wel 48 weken per jaar. Die draaien maar door. Dus dat is ook natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon mensen nodig die je maken. We zijn aan het groeien, maar dat groeien moet je ook stapsgewijs doen om het goed te kunnen blijven doen. Dus bijvoorbeeld dit jaar hebben we gezegd, nou, we lanceren 6 tot 8 in de categorie chatcast met allerlei verschillende genres. En ongeveer 6 tot 8 van die verhalende series willen we dit jaar produceren. Dan zit je eigenlijk al op 1 per maand. Dus is eigenlijk al echt heel erg veel. En uiteraard kijken we natuurlijk ook steeds kritisch naar de shows die we al hebben. Hè, hoe lopen die?
Is die niet uitgeput een keer?
Ja, precies. En dat kan om inhoudelijke reden zijn. Of juist vanuit businessperspectief. Hè, daar blijven we natuurlijk voortdurend ook kritisch naar kijken. En soms is iets stoppen biedt ook weer ruimte om weer iets nieuws te gaan doen. Maar ja, we hebben in de regel veel meer ideeën dan we zouden willen maken. Ja, ik zou er het liefst wel 30 per jaar willen maken. Maar dan, ja, dat vraagt zo'n grote opschaling. Dat moeten we stapsgewijs doen.
Hou het even bij de helft ongeveer.
Ja, precies. Ja.
Is die markt wel eens verzadigd, denk jij?
Ja, interessant. Die vraag krijg ik best wel vaak. Ik denk nog niet, omdat we zien dat veel verschillende doelgroepen nog podcasts aan het ontdekken zijn. Met name ook die oudere doelgroep.
Ja, ik was net bij mijn tandarts en ik vertelde dat ik dit ging doen. Toen zei hij, oh, luister ik nooit. Toen dacht ik, interesting, want je bent wel op heel veel andere manieren geïnteresseerd in de wereld en wat er gebeurt om je heen.
Dus... Zo hoor ik dat ook dus ook nog van veel mensen. Ik vind het altijd leuk om te horen dat heel veel mensen die wel podcast luisteren, die beginnen tegen mij meteen, oh, werk je bij dag en nacht? En dan beginnen ze te vertellen van al de podcasts die ze luisteren. Mm. Dat is heel leuk. Ik denk wel echt, je hebt echt een groep. Als je het luistert, is het ook meteen. Mensen zijn echt hooked. En dan willen ze die show elke week luisteren. Veel mensen die zeggen dan ook, ik luister altijd als ik in de auto of in de trein zit. Of als ik aan het hardlopen ben of aan het wandelen ben. Of als ik een saaie klus in huis. Dat horen we ook heel veel. Tijdens het strijken, heel populair. En mensen die zeggen, oh nee, luister ik eigenlijk nog nooit. En denk ik, oh interessant, daar ligt echt nog best wel veel potentie ook nog om nog verder te groeien.
Wat luister je zelf graag?
Dat is gewetensvraag, hè? ik heb een heel breed...
Een portfolio.
maar ik luister heel graag naar Onze Verhalende, onze verhalende Series.
Laten we het daar even over hebben, want dat vind ik ook een interessante. Dat heet een narratieve serie?
Ja, narratieve series zeggen wij in het Engels. Ja, we zijn een internationaal bedrijf. Ik zeg altijd, Verhalende Series, narrative series.
Ja, er is er eentje die jullie hebben gemaakt waar je trots op bent.
Nou, ik ben op heel veel trots, maar de aller trots ben ik op Zeven Levens van Betty.
Vertel. Ja.
Zeven Levens van Betty is een cold case zaak op de Wallen. Is een zaak van Betty. Die is destijds op 19-jarige leeftijd. Dat is al ongeveer 15 jaar geleden is zij vermoord. Die zaak is ook nooit opgelost. Wat ik heel mooi vind van die serie is dat het gaat niet over de moord. Het is ook geen whodunit. Het gaat over het leven van Betty. En wij vertellen haar leven. Zij had verschillende rollen in het leven. Zij was dochter, ze was moeder. Ze was prostituee. Ze was een vrouw die met dromen vanuit Hongarije naar Nederland is gekomen. Met een aantal dromen op zak op zoek naar een beter bestaan. Er zitten heel veel facetten aan haar verhaal. En ik denk dat we dat heel mooi hebben verteld. Haar ook als krachtige vrouw en niet als moordslachtoffer hebben verteld. Dat is denk ik echt absoluut de kracht van de serie. De zaak is tijdens dat we het een maand maken waren heropend. Heeft heel veel aandacht gekregen. Zelfs op Opsporing Verzocht is onze podcast ook geweest. Internationaal. Heel veel aandacht aan besteed. Onder andere de Daily Mail. Heeft een heel groot artikel geschreven over die podcast. Mm. Dus al met al een show waar we gewoon niet alleen inhoudelijk ontzettend trots op zijn. Maar ook een groot commercieel succes was.
En dan, ja, verhalende journalistiek is het. Is
absoluut.
Het, en
ja.
Daar kan je dus ook een commercieel succes.
Daar kan je dus commercieel succes van maken. Ja, absoluut.
Dus dat is ook voor jullie misschien wel een template waarvan je mee verder kan. Van nou, als dit de ingrediënten zijn, dan kan het dus werken.
Exact. Ik denk dat wij, de afgelopen jaren is er veel gemaakt op dit vlak. En heel veel geleerd van wat werkt nou eigenlijk goed. En wij weten nu heel goed A, hoe je zo'n show maakt. Maar ook B, hoe je hem in de markt zet.
Ja, dit even voor de luisteraar die nog niet gewend is aan dit soort podcast. Dit is met heel veel vormgeving, heel veel geluid. Het is niet alleen een pratende persoon, hè?
Nee,
kun je daar, iets over zeggen?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld Zeven Levens van Betty. Dat is, daar is een team echt ruim 10 maanden mee bezig. Echt een heel team. Dat is niet één persoon. Daar is een heel team 10 maanden lang mee bezig. En bijvoorbeeld een van de dingen die in die show zit, de oud-collega's van Betty, die zingen een bepaald Hongaars liedje wat zij altijd zong voordat ze haar gordijnen opende en aan het werk ging om zichzelf een bepaalde kracht te geven. En ze hebben dat met een koor, hebben zij dat nummer bijvoorbeeld opgenomen. Nou, zo'n element alleen al, dan kan je al voorstellen hoeveel werk erin gaat zitten om alleen dat al op te nemen. In die serie, je hebt een verteller, dat is Naomi. Naomi is ook de journalist, de maker in dit geval. Zij heeft een bijbaan achter de kassa van het seksmuseum. Zij kwam op die manier kwam zij op dit verhaal. En zij kwam daar ook mee naar ons. Van ik hoorde iedereen. Ja, mensen praten hier wel eens over. Ik zou hier willen induiken. Volgens mij zit hier een verhaal. En zij interviewt heel veel mensen. Dus er komen heel veel verschillende mensen aan het woord.
En heeft zij een achtergrond als journalist? Of meer een verhalenverteller die gesteund wordt door misschien wel een journalistiekere redactie.
Ja, en nu is zij eigenlijk steeds meer zich als journalistiek als journalist aan het ontwikkelen ook. Ja.
Maar je hebt dus ook mensen in jouw team die dan iemand kunnen helpen met dat soort vragen
zeker
stellen bijvoorbeeld.
Ja, zij worden dus heel erg begeleid. Zeker. Ja, dus onze redactie. Dus we maken al onze series zelf in huis van A tot Z. Dus we hebben een heel redactie die ook natuurlijk alle makers ook begeleidt daarin.
Ja, zitten heel veel uren aan productie in, aan interviews, aan montages, aan een koor, een lied laten zingen. Kost heel veel geld, hè?
Ja.
Kan zo'n podcast winstgevend zijn, zichzelf bedruipen?
Ja.
Hoe werkt zoiets dan?
Dat is dus omdat wij het abonnementen voor die model van Podimo hebben. Dus dit is een show die we exclusief hebben gemaakt voor Podimo. En ja, via het abonnementen voor die model kunnen wij zo'n show dus rendabel en zelfs winstgevend maken.
En hoe heb je ervoor gezorgd dat mensen daarnaar gingen luisteren?
De eerste aflevering hebben wij gratis aangeboden, dus op Spotify, et cetera. Deze show heeft echt een hele grote lancering gekregen. Zelfs met een live event in Casa Rosso. Ik was ook leuk voor mij als geboren getogen Amsterdam, dat ik voor het eerst in mijn leven een legitieme reden had om bij Casa Rosso te gaan. Daar voor het eerst dus ook was.
Mooi wat je tegenkomt in je werk. Ja, ja.
Precies, dat je toch denkt, ja, om daar ook eens een keertje te zijn. We pakken die lancering er ook echt wel heel groot aan. Hij is ook echt breed opgepikt door de pers en heeft daardoor gewoon heel veel aandacht gekregen. En meteen ook een vliegende start gemaakt.
Ja, want er zijn niet heel veel partijen in Nederland die op zo'n schaal zo'n podcast maken, toch?
Nee, dat klopt. Het wordt veel gedaan door de NPO of bij de grote nieuwsmerken. Maar buiten de commerciëlere podcastbedrijven zijn wij eigenlijk een van de weinigen die echt investeren in die verhalende series.
Zijn jullie alweer bezig met een nieuwe spanning?
Ja, we hebben er momenteel 6 in ontwikkeling. Want ze hebben natuurlijk een heel lang
productieproces.
Ja. Dus er is heel veel in de pijplijn.
Waar kijk je naar uit?
De Fashion Moord. Die binnenkort live gaat.
Het is veel moord en crime, hè?
Ja, het is wel veel moord en crime. Ja, het is ook wel waar mensen toch graag naar luisteren. Grappig is ook dat juist veel vrouwen er ook naar luisteren. Terwijl vaak zijn de slachtoffers vrouwen. Wij vrouwen hebben wel iets in ons. Ik vind dat zelf dus best wel eng. Ik luister hem alleen als ik zeg maar echt veilig thuis zit. Maar veel mensen dat ik dan denk, die luisteren onderweg. En dan denk ik wel, ja, zit je dan in je eentje op die fiets avonds naar huis zo'n moordverhaal te luisteren? Maar dat doen dus heel veel vrouwen. Ja.
Gezellig.
Ja, precies.
Sorry, je plan was degene die eraan komt.
De Fashion Moord, ja. ook wel genoemd de moord zonder lijk. Een heel bijzonder verhaal in een hippie community waar op een gegeven moment iemand verdwenen is. Waar nooit een lichaam van is gevonden, maar die persoon is wel weg. Nou, de rest moet je maar luisteren, dan kan ik nog niet
Wordt
verklappen.
Wordt vervolgd, ja. Denk ik. Hele goede tease. Ja. Wat zijn nou de dingen waar je de komende jaren nog aan wil werken? Wat wil je verbeteren, veranderen in jouw werk?
Nog meer inzetten op video. Nog meer dat merken uitbouwen. Hè? Dus wat ik eerder vertelde over live events. Maar ook boeken, merchandise, noem het op. Ik denk dat daar nog heel veel potentie ligt voor veel van onze shows. Doelgroepen uitbreiden. Dus ook inderdaad, zonder de jongeren te verliezen, maar ook die oudere doelgroep aanbrengen. Ja, precies. Jouw tandarts wil ik heel graag. en meer diversiteit ook daarin. Het is nog vrij mannelijk en vrij wit medium. En daar ligt ook nog heel veel potentie.
Kijk, dat is iets wat ik ook altijd graag hoor. Merk je nou verschil in de soort innovatieve mindset tussen de bladenmarkt waar jij vandaan komt en de podcast waar je nu in zit?
Ik denk dat beide media en ook mediabedrijven waar ik heb gewerkt of waar ik werk, wel daar altijd heel erg mee bezig waren en zijn. Met hoe kunnen we innoveren, hoe kunnen we on top blijven. Ik denk het verschil zit hem natuurlijk wel in dat bij dag en nacht, er werken heel veel jongeren en we bereiken al makkelijker die jongere doelgroep. Waar de traditionele media vooral bezig zijn met hoe kunnen we meer jongeren trekken vaak.
Dat hoeft niet meer.
Punt.
Nee. We hadden het al even over dat het natuurlijk een internationaal bedrijf is, hè, Podimo. Dat jullie, je hebt al in ieder geval een succesvol format kunnen overnemen van jullie Deense collega's. Op wat voor manieren werken jullie nog meer samen of kijken jullie nog meer naar het buitenland?
Wij kijken natuurlijk naar al onze collega's binnen Podimo. Dus ook in Duitsland, in Spanje. Nou moet ik zeggen, dat is ook een ding wat ik nog meer wil verbeteren en nog beter wil doen. Omdat je toch in de praktijk ben je gewoon zo druk bezig met je eigen werk. Dat je soms wel eens vergeet van, laten we vooral ook nog even weer die ene collega in Duitsland bellen om eens te vragen wat daar nou heel erg goed
is. Het is toch ook een luxe positie dat je dat hebt.
Ja, onwijs. Dus daar moeten we ook veel meer gebruik van maken. En dat doen we ook wel. Maar dat kunnen we nog veel beter.
Is het ook zo dat je ook bepaalde podcasts alleen in een bepaald land werken? Of?
Ja, ik denk dat podcast is natuurlijk wel. We zien dat heel veel podcasts succesvol zijn die eigenlijk heel erg lokaal zijn. Dus, lokale verhalen werken vaak heel erg goed. Maar bijvoorbeeld, een Stijn Toby Jeppe werkt goed omdat het met Stijn Toby Jeppe is. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen kijken, in Duitsland heb je ook mannen als Stijn Toby Jeppe. Dus je zou.
Laten we toch nog maar even zeggen, wie zijn Stijn Toby Jeppe?
Dat is een van onze populairste shows van drie mannen die ooit heel bekend zijn geworden, met name met YouTube. Die zijn een aantal jaar geleden hun eigen podcast gestart. Ja. Dat is een van onze grootste podcasts. Is dat.
Die zijn hier succesvol, maar je hebt in het buitenland ook een Stijn Tobiët.
Ja, tuurlijk. Ja, precies. En zo op die manier kijken. En aan de andere kant toch ook wel, we zijn erg gefocust op lokaal. Maar bijvoorbeeld een Zeven Levens van Betty. Ja, een verhaal van een moord op de Wallen. Dat is natuurlijk iets wat, dat vinden mensen in Denemarken waarschijnlijk ook heel interessant. Dus tegelijkertijd moeten we ons ook niet blind blijven staren op maar puur alleen dat lokale. Maar juist ook meer die blik naar buiten. En we kijken natuurlijk ook heel erg naar ontwikkelingen in Amerika. In Amerika is natuurlijk de podcastwereld echt mega groot. Dus tuurlijk kijken en luisteren wij ook heel veel shows in het buitenland. Van wat maken ze in Engeland, wat maken ze in Amerika. Wat vinden we daar interessant en heel goed en wat kunnen we daarvan leren hier.
Heel veel naar het buitenland kijken en luisteren. Wat is een goede podcast? Luisteren. Waar luister je zelf graag naar? Dus niet een Podimo podcast dan, maar voor deze ene keer.
Daarbuiten? The Rest is Politics bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje ik luister wel veel naar de standaard grote die heel veel mensen luisteren.
Het is een beetje Dijkhoff en Segers vandaan gekomen.
Ja.
Toch? Tenminste, dat denk ik als luisteraar wel eens.
Oh, interessant. Dat weet ik eerlijk gezegd niet of dat echt daarop op geënt is. Dat is allemaal voor mijn tijd bedacht. Die ga ik eens navragen op de redactie.
Nee, dat gevoel krijg ik wel. Dus ga jij dat maar even checken.
Checken. Waarschijnlijk wel door geïnspireerd.
The Rest is Politics. Ik vind dat ook een goeie. Ja. Als je nu terugkijkt op alles wat je tot nu toe geleerd hebt bij dag en nacht. Wat voor tip heb je nou als luisteraar die toch een podcast wil gaan maken?
Ja, bedenk vooral eerst wat wil je vertellen? Wie is je doelgroep? Waar ga je op richten? Hoe ga je onderscheiden? En vooral een goed format. Het is niet alleen maar een microfoon en twee mensen met elkaar laten kletsen. Echt een format met rubrieken. Denk daar heel goed over na. Maak een plan. En niet alleen je plan voor je inhoud, maar ook je plan over je activatie. Hoe ga je hem in de markt brengen? Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen jullie weten te vinden? En ik denk dat veel mensen onderschatten. Het bedenken en opzet is één, maar het wekelijks maken. Ik denk dat veel mensen komen met een idee en denken, dat is leuk voor 1 of 2 weken. Ja. Maar hoe ga je er een show van maken die elke week interessant blijft? En die elke week weer nieuwe interessante invalshoeken heeft. Of nieuwe gasten heeft. Of nieuwe inhoud. Dus eigenlijk, je moet er eigenlijk 10 succesvol kunnen maken. Wil je echt denken, hey, hier zit iets in. Hè? Dus je moet eigenlijk 10 afleveringen al een beetje in je hoofd hebben. Wil je dat kunnen maken? En heb je de tijd en effort om het elke week te gaan doen? Want jij weet het, want jij maakt een podcast. Jij weet hoe arbeidsintensief het is. Ja. Qua research, gasten regelen, et cetera, scripts. Er gaat veel meer tijd in zitten dan je denkt. Als je het echt, echt goed wil doen.
Ja, dus even echt een goed plan schrijven en een voorstel van podcast of team maken en een activatieplan. Dan hebben ze je overtuigd.
Ja, die mag je naar me mailen.
Goed. De rest niet.
Jawel. Mensen mogen altijd mailen. Ik ben daar helemaal heel blij mee.
Vriendelijk van je. dankjewel dat je hier was in deze podcast.
Dankjewel.
Helene. Dit was Media van Morgen, een podcast van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Mijn naam is Suze van Kleef. Wil je meer horen? Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Goed dat je luisterde en tot een volgende keer.